Ondernemer. De talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast.
In dit tweede live radio-uur op Nieuw Business Radio van De Ondernemer begroeten we Niels Meijsen van beterboeken.nl en vanuit Londen onze Brexit-expert Lennart van Otterlo. Sophie en Michel Peters komen vertellen over hun Sea Soap. Hun bijzondere vinding om in deze coronatijd nog beter en veiliger je handen te wassen. Mijn naam is Robert van der Ham en je luistert naar De Ondernemer.
Dit is Nieuw Business Radio.
De Ondernemer met Robert van den Ham.
Ja, hij is eigenlijk intussen zo'n beetje vaste gast in ons programma. Al kort na zijn inmiddels veelbesproken LinkedIn-post spraken we Niels Meijsen. En dat over zijn plan om een sympathieker alternatief voor Booking.com in de markt te gaan zetten. Want hoe zat het ook alweer? Niels liet zijn onvrede blijken op LinkedIn over de aanspraak die Booking.com maakte op de NOW-regeling en schreef: bij meer dan 1000 reacties start ik zelf een crowdfundingcampagne om dan ook zelf een eerlijk alternatief op te tuigen. En die reacties die kreeg Niels, support en donateurs ook. Hij haalde oud-studiegenoot Mart Evers erbij. En voilà, beter boeken komt eraan. En op een manier dat zich naar de hotels faciliterend in plaats van dominant gaat opstellen. Niels, welkom in de uitzending.
Goedemorgen.
Niels, de crowdfundingcampagne is inmiddels gestart. Wat kun je vertellen over de tussenstand op dit moment?
We hebben een hele goede eerste anderhalf week achter de rug. Dus de teller staat inmiddels op iets meer dan 370.000 euro. Maar we hebben nog even te gaan, want we willen minimaal 1 miljoen ophalen. Maar de eerste week is heel erg goed gegaan.
Je zegt al, jullie komen uit op 1 miljoen. Waar komt dat bedrag vandaan?
Nou, we hebben natuurlijk heel goed nagedacht ook over een bedrijfsplan, wat ook te vinden is op onze crowdfundingpagina. En daarbij hebben we ook veel experts geraadpleegd om ons daarbij te helpen bij het maken van het plan. Ook mensen die ervaring hebben in deze branche. En we zijn uitgekomen op dat bedrag omdat we denken dat we dat nodig hebben om een team op te bouwen. Om een alternatieve site te kunnen maken. En om ook daar genoeg marketingbudget te hebben om dat bekendheid te geven. Dat gaan we natuurlijk op een andere manier doen dan een traditionele site. Dus we hebben natuurlijk niet, ook 1 miljoen is veel geld, maar wij hebben niet het budget om alle resultaten in Google te kopen. Maar we hebben natuurlijk wel geld nodig om ons verhaal bekendheid te geven.
Maar je hebt in de
die twee componenten, team en marketing, ja, zijn eigenlijk de grootste kostenposten voor ons.
Ja, en daarbij heb je eigenlijk in korte tijd een aanzienlijk bedrag binnengehaald, Niels.
Zeker, dus dat heeft er natuurlijk mee te maken dat we eigenlijk na die LinkedIn-post die begin mei was, gelijk een hele trouwe nieuwsbriefgroep hebben opgebouwd van inmiddels bijna 4000 mensen. En we hebben eigenlijk elke week of om de week hebben gecommuniceerd over de voortgang die we hebben gemaakt. Daar zijn ook veel mensen bij die hebben ingestapt. En het is heel mooi om ook te zien dat er nu jullie volgen ons natuurlijk al vanaf het allereerste begin. Het is heel tof om hier weer te zijn, maar ook andere media hebben het opgepakt nu die crowdfunding echt live is. En zondag zaten we ook in tegenlicht, dus ook weer veel, heeft ook weer veel aandacht gegeven.
Ja, zeker.
En
zeker.
Het is ook goed, het is ook mooi om te zien dat mensen dus die ons in een tv-uitzending of in een krant lezen, dat die eigenlijk genoeg informatie hebben om daarna vrij snel ook over te gaan tot zo'n investering. Dus ik denk dat laat zien dat ons verhaal gewoon heel sterk staat.
Wat kun je vertellen over die investeringen tot nu toe? Hè? Bij jullie op de website kun je ook heel duidelijk een soort stappenplan bijna zien. Als je dit inlegt, dan krijg je dat ervoor terug. Waar zit nu de meeste animo?
Nou, ik denk dat je kan zien dat het gemiddelde bedrag wordt geïnvesteerd is volgens mij nu iets van 1500 euro.
Ja.
En mensen krijgen ook echt certificaat van aandelen. Dus het is niet een crowdfunding waarbij we een donatie doen. Nee, mensen kunnen ook echt daar gewoon een eerlijk rendement op krijgen voor het risico wat ze nemen om te investeren in ons bedrijf. En het loopt heel erg uiteen. Het minimale bedrag waarvoor je kunt meedoen is 250 euro. Maar er is ook een professionele investeerder geweest die 80.000 euro heeft geïnvesteerd.
Kijk.
Maar het gemiddelde ligt inderdaad zo rond de 1500 euro waar mensen meedoen. En dat vinden we ook heel vet, hè, want we willen juist. De reden dat wij ook die crowdfunding campagne doen is naast de funding natuurlijk ook om te laten zien dat ja, dat er ook genoeg support is om zo'n alternatief te gaan optuigen.
Ja, want dus, zo begon het, hè, Niels, die enorme support bij jou op LinkedIn. Ja. En je ziet eigenlijk een paar maanden later, tot op de dag van vandaag, ja, dat het overgrote deel van die support natuurlijk altijd nog is.
Ja, dus dat is heel positief, ja. Inderdaad, dat het niet een eenmalige actie was naar aanleiding van die staatssteun. Dat was voor mij de druppel om dit hele plan te beginnen. Ik had al langer ergerde ik me aan een soort van de weefout in de platformeconomie, zoals ik het dan noem.
Ja, ja.
Dus niet alleen bij hotelboekingen, maar ook bij het maaltijdbezorging, taxis. Je ziet eigenlijk gewoon al die grote platformen, daar zie je gewoon echt weefout ontstaan, wat vaak met een heel goed initiatief begonnen is om een markt te vernieuwen. Je ziet gewoon dat als er grote investeerders bijkomen of het even een paar keer verkocht, dan zie je gewoon dat er alleen nog maar gekeken wordt naar zoveel mogelijk winst eruit halen. En waarbij die dominante marktpositie wordt misbruikt om aan de ene kant aanbieders, maar ook consumenten zoveel mogelijk onder druk te zetten.
Als je kijkt naar...
Het is heel fijn om te zien dat we die aandacht dus vast weten te houden. Dat het niet een eendagsvlieg is geweest met die LinkedIn post, maar dat het echt structurele support is van mensen.
Zo is het. En dan ben jij daarvan vooral het gezicht geworden natuurlijk, ook als ze de initiatief nemen. Maar als we kijken bij achter de schermen bij Beter Boeken, met wat voor team, met welke kennis wordt er op dit moment gewerkt aan de platform?
Ja, ik heb eigenlijk vrij snel een heel ervaren team bij elkaar weten te vinden. Ik heb natuurlijk ook al langer een bedrijf, dus ik heb een digitale studio, dus ik heb ervaring met het maken van digitale producten en ook een heel netwerk opgebouwd in die jaren.
Ja.
Dus inmiddels is er een team wat deels bestaat uit mensen die ook bij de studio betrokken zijn. Dus die weten hoe je zo'n digitaal product moet bouwen. Maar ook mensen die mij benaderd hebben naar aanleiding van dat LinkedIn-bericht. Dus iemand met ervaring in de hotelsector. Mensen die ervaring hebben met marketing, met het opzetten van een bedrijf, een organisatie. Dat is eigenlijk een heel divers team. En ik denk een heel capabel team om dit avontuur mee aan te gaan.
En is dat een team wat nu fulltime voor jou dan inzetbaar is? Of heeft iedereen er op dit moment iets bij? Want je bent natuurlijk nog op zoek naar investeerders. Die crowdfunding is net begonnen.
Ja. Precies, dus veel mensen doen het er nu bij.
Kijk eens, ja.
En ik denk dat de inzet verschilt van één dag in de week tot mensen die er, zoals ik, bijna fulltime mee bezig zijn. Maar het zijn wel allemaal mensen die ook, als die crowdfunding succesvol is, hebben aangegeven om een aantal dagen in de week ook hierbij betrokken te zijn. En voor sommigen zal dat fulltime zijn, voor anderen wat minder. Maar alles bij elkaar hebben we toch al een team van 5 FTE straks staan om hiermee door te gaan.
Om daar ons nog iets meer zicht op te geven. Als we gewoon eens terugkijken naar pak een beetje de afgelopen 6 weken. De aanloop ook naar natuurlijk het moment ook weer voor jou, die crowdfunding campagne. In die periode is er natuurlijk achter de schermen ook waanzinnig veel gebeurd. Neem alleen al inderdaad de toegenomen media aandacht. Je noemde onder andere VPRO tegenlichten al. Maar neem ons eens even mee. Wat gebeurt er dan bij jou op die werkvloer?
Ja, leuk dat je het vraagt. Die afgelopen 6 weken waren echt super hard werken voor iedereen. En dan moet je voorstellen dat om zo'n crowdfunding te starten, moet je natuurlijk een bedrijf hebben opgericht. En wij hebben dat, wat we ook al eerder hebben besproken, hebben dat op een bijzondere manier gedaan. Dus wij zijn steward-owned.
Ja.
En dat betekent eigenlijk dat de missie het stemrecht en het winstrecht eigenlijk altijd scheiden. Om te voorkomen dat wij op termijn in dezelfde valkuil kunnen trappen als we bij andere platformbedrijven hebben gezien. Maar dat is best wel pionierswerk, hè? Juridisch pionierswerk. Dus onze advocaten en juristen en fiscalisten zijn allemaal betrokken geweest om dit en volgens Nederlands recht ook allemaal op te zetten.
Ja.
Dus daar heeft gewoon heel veel werk in gezeten. En daarnaast zijn we natuurlijk druk bezig geweest met een bedrijfsplan. Want we vragen mensen natuurlijk om mee te investeren. Normaal gesproken doe je dat in pitches voor wat grotere investeerders, maar wij hebben nu geprobeerd om dat ook in corona te doen met webinars en met zo'n plan schrijven. En we hebben ook een eigen talkshow opgenomen in een professionele studio om wel mensen te vertellen over wat dan onze plannen zijn en te laten zien dat dit echt gaat lukken.
En dan ga je naar het moment supreme toe met de crowdfunding en dan zie je in een week tijd wat je daadwerkelijk dan ook aan euro's al kunt realiseren.
ja, dat is echt fantastisch om te zien. Dat is echt de beloning van een aantal weken echt keihard werken en tot 's avonds laat doorgaan. Dus dat is echt fantastisch om te zien. En ik hoop dat als we deze lijn weten vast te houden, dan ben ik van overtuigd dat we dat doelbedrag kunnen halen.
Nou ben je van huis uit start-up-strateeg. Alles is eigenlijk, dat horen we je ook vertellen, tot in de puntjes, tot in details rondom beter boeken voorbereid. En dan heb je de coronacrisis die maar voortduurt. Met name de klappen in het toerisme, dat lijkt niet te eindigen. Maar jij ziet dat juist als een voordeel, begrijp ik.
Ja, ik zie dat echt als een supergoed moment om dit juist op te bouwen. Kijk, mensen willen blijven reizen, dus uiteindelijk gaat het zich denk ik herstellen. Je moet ook voorstellen, deze markt van hotelovernachting is echt gigantisch. Alleen in Europa al waren er meer dan 2 miljard overnachtingen in alleen al hotels. En ik denk dat dit een heel goed moment is om ons bedrijf op te bouwen. Kijk, wij hebben ook niet, als we die funding klaar hebben, hebben we niet morgen een website staan. En dat vraagt ook een onderzoek en ontwerp en ontwikkelproces van zeker een half jaar. Dus wij verwachten eigenlijk in mei, juni verwachten we de eerste versie te kunnen lanceren. En ik weet niet of de markt dan al hersteld is, maar wij kunnen in ieder geval ons bedrijf opbouwen in deze periode waarin het voor andere boekingsites heel erg lastig gaat zijn om overeind te blijven. Maar die markt die gaat zich herstellen en dan zijn wij klaar om de markt te bedienen als het hersteld is.
Want stel dat die markt in mei, overigens dan ongeveer zo'n beetje een jaar na dato, hè, nog niet hersteld is. Stel je de lancering dan ook nog even uit?
Nee, ik denk dat we dan juist ook... zo'n lancering zal niet denk ik gelijk met een big bang zijn en waar je gelijk heel veel traffic hebt. Maar dat is ook iets wat we moeten opbouwen. Dus zo kunnen we ook gewoon langzaam en organisch groeien.
Tot slot nieuws, nog een keer de crowdfunding campagne. Maar dan vooral even als luisteraar ook. Hoe en waar kan ik meedoen? Hoe werkt het?
Je kunt naar crowdaboutnow.nl/beterboeken. Daar vind je eigenlijk alles. Onze plannen, links naar de talkshow, naar alle informatie die je kan helpen om een keuze te maken. Je kan meedoen vanaf €250. En wat ik al zei, wij scheiden winst en stemrecht. En we hebben bepaalde caps gezet op rendement wat je kan krijgen. Dus je kunt uiteindelijk als crowdfunder maximaal 3 keer je inleg terugkrijgen in de vorm van dividend als we winst gaan maken. Dus crowdaboutnow.nl/beterboeken, daar kan je alles vinden.
Helder. En dan toch nog echt even tot slot nieuws, want ik vraag het je eigenlijk in elk interview dat we met je hebben. Nog iets van booking.com vernomen?
Nee, nog niks gehoord.
Oké, helder. Niels Meijsen, initiatiefnemer van beterboeken.nl. Dank wederom en op naar die miljoen. Op onze website vind je de eerdere interviews met Niels terug en zijn optreden in onze videoserie De Gouden Bus. Bovendien een interview naar aanleiding van Prinsjesdag. Te vinden op deondernemer.nl.
De Ondernemer op Nieuw Business Radio.
Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Geen enkel ander land in Europa zag in het tweede kwartaal de economie zo hard krimpen als het Verenigd Koninkrijk. 20,4% maar liefst. Ruim 700.000 mensen verloren de afgelopen maanden hun baan. En dat is een aantal dat alleen maar verder oploopt. En is er ook nog een no-deal Brexit aanstaande. Lennart van Otterlo, onze man in Londen, hebben we aan de lijn. Lennart, kun je voor ons eens de winkelstraten en de bankenwijken van dit moment beschrijven?
Ja, nou ja, ik denk qua winkelstraten, het meest opvallend zijn denk ik Oxford Street en Regent Street. Die waren helemaal uitgestorven, komen nu weer een beetje terug. Maar het is toch absoluut niet zoals het ooit geweest was, omdat ze heel erg leunen op toeristen. En die blijven nog grotendeels weg. Niemand komt nu eventjes een weekendje shoppen in Londen. En dat zie je wel. Als je kijkt naar de straten die echt onherkenbaar veranderd zijn, dan is dat de city. Dus het zakenhart van Londen. Daar kun je echt letterlijk een kanon afschieten. En ik denk dat dat voornamelijk komt omdat dat vrijwel allemaal banen zijn die je ook met een beetje moeite best vanuit huis kan doen. En dat zie je dus ook. En wat je dus nu ook ziet is dat een heleboel van de economische pijn zit hem in al die lunchtentjes, koffietentjes die voor dat soort mensen er zijn.
Precies.
Er komen waarschijnlijk iets van 2 miljoen mensen elke dag naar Londen om daar te werken en gaan aan het eind van de dag weer terug. Die dragen dus eventjes een paar uur bij aan je economie. Ja, dat is nu even allemaal weg. Daarom worden een aantal van die maatregelen om mensen weer aan het werk te krijgen ook wel gekscherend een soort steun van de lunch-economie genoemd.
Ja, ja.
Maar ja, je merkt het wel. Ik bedoel, het gaat om duizenden filialen die allemaal dicht zijn of op kwart van hun kracht draaien. Dus dat zie je wel. In de buitenwijken is het denk ik iets minder. Als ik bij mij in de buurt kijk, daar kwamen sowieso niet zo heel veel toeristen, dus dat is niet zo'n groot verschil. Wat je wel ziet is dat de helft van de mensen met een mondkapje oploopt of bungelen het aan in de orm, dat bij iedere winkel waar je naar binnen gaat, je hem weer op moet zetten. En dat gaat denk ik ook zo nog wel even blijven. Ik denk dat daar het echte verschil dat we gezien is dat nu waarschijnlijk de pubs allemaal vanaf 10 uur dicht moeten. En dat ga je denk ik ook in de buitenwijk wel echt zien.
Ja, en dan loopt eind volgende maand, oktober, ook nog eens het steunpakket af. Waarmee nu nog ruim 3 miljoen mensen 80% van hun salaris krijgen doorbetaald. Daar komt nog een tik aan, Lennart.
Ja. De echte klappen moeten nog komen eigenlijk.
Ja.
Er worden verwacht dat er grote ontslaggolven gaan komen. Maar er zit wel wat beweging in de politiek. Dus er wordt een beetje met een schuine oog naar Duitsland en Frankrijk gekeken. En je ziet bijvoorbeeld dat een heleboel critici ook zeggen van hey, in Duitsland en Frankrijk gaan ze nog veel langer door met al die steunmaatregelen. Dat moeten wij ook doen. En gisteren heeft de minister van Financiën aangekondigd dat in ieder geval 4 van de leningsprogramma's voor bedrijven, dat die hier verlengd gaan worden. Dus er zijn een aantal tranches waarin je de rentevrije leningen, of de rentevrij voor het eerste jaar en daarna 2,5%, dus best gunstige leningen, dat die allemaal verlengd gaan worden. En er zit heel veel druk op om ook dat steunprogramma voor dus doorbetalen van de loonkosten, om dat te verlengen. En daar verwacht ik eerlijk gezegd dat daar nogal wat verlenging in gaat komen. Juist omdat als mensen allemaal op straat staan, dan geven ze ook niets uit. Dus dat merk je economisch ook.
Je woont en werkt in Londen, je hebt daar je eigen bedrijf. Maar vanuit het Michiel de Ruiter netwerk heb je ook heel veel contact met Nederlandse ondernemers in het Verenigd Koninkrijk al daar. Met de kennis van nu, hè, en ook wat je net zegt over alle overheidsmaatregelen en support die misschien dan toch verlengd gaat worden. Wat is het sentiment dat jij proeft bij je Nederlandse collega's daar in Londen en omgeving?
Nou ja, ik denk dat iedereen nu wel een beetje... We zitten natuurlijk hier al jaren middenin. Dit komt over de Brexit heen. En het is een soort gelatenheid, denk ik. Ik weet vanuit het algemeen dat er best wel wat ondernemers zijn die niet weten of ze het einde van het jaar gaan halen met hun bedrijf.
Okay.
Gelukkig ken ik ze niet in mijn persoonlijke kring niet. Maar ik zie wel een heleboel mensen die echt op een heel laag pitje draaien. Om hun kosten zo laag mogelijk te houden en gewoon een beetje aan het water trappelen zijn, zeg maar. Maar goed, ik ken ook 2 mensen die zich vol in die leningen van de overheid hebben gestort. Met zoiets van, zo'n goedkope lening krijg je nooit meer. En dan proberen we dat volgend jaar terug te verdienen. Dus ja, het is een beetje, het scheidt een beetje de verschillende type ondernemers, zeg maar. De mensen die heel veel risico nemen en de mensen die denken even een stapje terug doen.
Ja. Ja, laten we eens kijken naar het Britse Brexit-theater, zoals we het inmiddels zijn gaan noemen, Lennart. Joe Biden heeft zich daar nu ook in gemengd. En dan gaat het om het omstreden wetsvoorstel dat Johnson er onlangs nog even doorheen kreeg. Dat ging over de grens Ierland-Noord-Noord-Ierland. Biden ziet nu een handelsdeal met het Verenigd Koninkrijk erom eigenlijk niet zitten, oreert hij.
Ja, dat is eigenlijk niet zo'n verrassing. Biden is iemand die, zoals alleen Amerikanen dat kunnen, voorstaat op dat hij een Ier is. Ook al heeft hij waarschijnlijk 1 schoon overgrootvader die ooit in Ierland is geboren.
Ja, precies.
Maar ja. Hij is wel iemand die zich daar voorstaat. En ik denk dat die uitspraak wel een beetje een klap is geweest voor een aantal mensen in het Verenigd Koninkrijk. Maar ik denk dat je er ook niet al te veel in moet lezen. Uiteindelijk zijn Amerikaanse handelsovereenkomsten zijn iets voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. En die waren sowieso altijd al heel bedacht, heel beducht voor problemen in Ierland.
Precies.
Dus wie er ook president wordt, ik denk dat het in beide gevallen heel moeilijk gaat worden voor de Britten als ze inderdaad internationale verdragen gaan breken. Want ja, als jij internationale afspraken spreekt, wie gaat er dan nog internationale afspraken met jou maken? Dat is natuurlijk een beetje het probleem.
Johnson & Co. Lijken hier dus in eerste instantie niet zo van geschrokken te zijn. Als we naar Boris Johnson kijken, en we kunnen het inmiddels hebben over de aanloop naar 31 oktober. Hè, het is nog maar een paar weken. Wat voor acteertalent kunnen we van hem nog verwachten, Lennart?
Nou, hij staat enorm onder druk. En je ziet ook aan zijn gezicht dat hij het niet naar zijn zin heeft op het moment. Ja, hij wordt heen en weer getrokken tussen Brexit en de coronacrisis eigenlijk. Vandaag is weer helemaal coronacrisis.
Ja.
En ik denk dat tegen het einde van de week dat het weer helemaal Brexit wordt. Dus hij wordt helemaal aan stukken getrokken. Ik heb eerlijk gezegd, ik ben niet heel optimistisch over een deal, maar iets optimistischer dan ik vorige week was.
Okay.
Omdat ik toch wel denk dat ze inzien dat de klap zo groot wordt dat zijn reputatie op de lange termijn gaat schaden. Dat wordt wel extreem gezegd dat hij nooit minister-president wilde worden. Hij wilde het geweest zijn. Hij wilde het achter de rug hebben. En dat je dat dus nu ook kunt zien, dat hij er eigenlijk nu niet is, helemaal niet ziet zitten.
Nee.
En als hij dus ook nog eens geen deal van elkaar krijgt en zelf gewipt wordt. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij voor volgend jaar zomer eruit geknikkerd is door zijn eigen partij.
Kijk.
Ja, als je dan ook nog eens niet op een reputatie hebt dat je geen deal hebt kunnen bereiken, dan ga je echt de boeken in als de slechtste minister-president van alle tijden. Dus ik denk dat hij dat niet, dat hij persoonlijk heel veel gaat inzetten om toch nog iets te bereiken. Alleen als het alleen maar voor zijn eigen reputatie.
Precies, want als dat inderdaad nu ook het sentiment is en hij zou nu terug moeten naar deze kant van de Noordzee, lees Brussel, dan is maar de vraag hoe de EU zich gaat opstellen tegenover het Verenigd Koninkrijk dan met de kennis van nu wederom.
Ja, nou ja, kijk, ik denk, ze hebben dus laten zien dat ze niet te veel gelegen laten liggen aan eerdere afspraken. En daarom is het ook een beetje een eigen doelpunt. Terwijl ik verwacht dat ieder nieuw voorstel dat er nu vanuit de Europese Unie komt, dat nog veel dichter getimmerd is met veel meer garanties en veel meer sancties vooraf opgelegd. Dat als ze zich daar niet aan houden. Dus ik denk dat ze daardoor eigenlijk zichzelf nog iets meer in de hoek hebben gepositioneerd. Maar tot nu toe moet ik ook zeggen, vanuit Brussel zie ik ook wel een soort ik noem het bijna cynisme. Als Johnson, als zij een deal kunnen voorstellen die Johnson met een heleboel fantasie en laten we wel eens leugens aan de achterban kan verkopen, maar die in het voordeel is van de Europese Unie, dan laten ze hem daar gewoon mee lopen. Dat is alleen maar in hun eigen belang. Dus ik zie daar nog wel iets gebeuren, dat ze op een gegeven moment iets afspreken, dat Johnson thuis als een soort ding waar winst kan verkopen, wat het eigenlijk helemaal niet is. En dat ze dat dan ook mee laten lopen, zeg maar. Dat is eigenlijk gewoon in hun eigen belang. Dus dat zie ik nog wel als een soort uitkomst.
Van Londen naar Brussel naar Nederland, Lennart. Het is hier nog altijd relatief stil rondom Brexit. Ik zou bijna zeggen om moverende redenen ook wel. Het blauwe monster van minister Blok ligt dan ook nog altijd in die kast. Vind jij dat, sprekend vanuit Londen, vind je dat vreemd?
Ja, nee, ik weet niet of zij bepaalde informatie hebben over hoe ver Nederlandse bedrijven zijn voorbereid. Maar ik bedoel, zelfs als er een deal komt, en die kans is nu toch wel een stuk kleiner dan dat hij zegt begin van dit jaar was.
Ja.
Zelfs als er een deal wordt, dan gaat er zo ontzettend veel veranderen. Ik denk niet dat er een scenario mogelijk is waarbij er niet flinke opstoppingen aan de grens gaan ontstaan. Dus je moet als Nederlands bedrijf dat zaken doet met het Verenigd Koninkrijk, moet je eigenlijk absoluut voorbereiden op het ergste. Er gaan een heleboel dingen echt flink veranderen. En ook een aantal dingen waar mensen helemaal nog niet zo bij stil hebben gestaan. Bijvoorbeeld toevallig kwam er gisteren uit dat een heleboel Britten die in Spanje wonen, gepensioneerd meestal, dat die straks geen hun Britse bankrekening meer mogen gebruiken vanaf 1 januari.
Okay.
Omdat er nooit een afspraak is gemaakt over dat bankverkeer over de grens. Ja, dat zijn van die kleine dingetjes. Daar heeft niemand eigenlijk over nagedacht. Maar nu blijkt, de Britse regering heeft dat niet onderhandeld. En die bankstromen die vallen ineens uit elkaar. Maar ja, dat zijn allemaal van die kleine dingetjes.
Ja.
Van die kleine duiveltjes die nog wel uit een doosje gaan komen in de komende paar maanden.
Precies, laat staan.
En dat gaat bedrijven last van hebben.
Ja, laat staan al die zakelijke losse eindjes die er zijn. En die wellicht ook na 31 oktober allemaal ontdekt gaan worden.
Ja, absoluut.
Oké, dankjewel Lennart van Otterlo, ondernemer en Brexit-expert, onze man in Londen.
De Ondernemer op Nieuw Business Radio.
Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Een zichtbare oplossing voor een onzichtbare vijand. Dat is Seasoap. Het zijn de zussen Sophie en Michelle Peters die het bedachten nadat premier Rutte in de zoveelste persconferentie voor de zoveelste keer over nut en noodzaak van het handenwassen begon. Sophie en Michelle zijn bij ons in de studio. Welkom.
Dankjewel. Fijn dat we er mogen zijn.
Sophie, om bij jou te beginnen. Meteen de ondernemersvraag. Hoe gaat het met de bestellingen?
Nou, ze zijn niet bij te benen. Gisteravond hebben we alles handmatig zitten beantwoorden. En we lopen nu alweer achter. Ja, zo simpel kan het zijn.
Veel media-aandacht ook gehad, hebben we gemerkt. Ook bij de collega's van het AD. En dan staat ineens je product, je idee op de kaart, hè?
Ja, super spannend. En het is onwijs snel gegaan. We hebben op donderdag het interview afgesproken. Op zaterdag opgenomen. Op zondag gepubliceerd. Op maandag barstte de bom los en nu staan we hier.
Nu sta je hier op het Mediapark in Hilversum.
Ja, waanzinnig.
En aangezien we radio maken en in dit geval nog geen vlog of video. En de luisteraar denkt, Seasoap, zeep, heel veel verkopen en nu al eigenlijk al een groot succes. Waar hebben we het over? Wat is Seasoap?
Seasoap is zichtbare handzeep. Dat is de allerconcreetste omschrijving van het product.
Ja.
Oftewel, we hebben heel vaak onze handen gewassen en we zaten eigenlijk in strijd met onszelf. Ik kan helemaal niet zien wat ik aan het doen ben. Waarom kan ik niet zien of ik heel mijn handen heb gewassen? Als het zo belangrijk is als nu, kunnen we daar iets voor bedenken? Nou,
en
ik zie inmiddels Michelle helemaal klaarstaan met een grote blauwe vlek op de hand.
Ja. Die heeft de zeep, we gaan even proberen te vertellen wat we nu zien. Die heeft de blauwe zeep op haar handen gesmeerd.
Ja.
En gaat het nu, zoals je dat ook met de andere zeep doet, uitwrijven over haar handen?
Precies. Je ziet natuurlijk meteen dat het heel erg blauw wordt. Maar je ziet ook, het midden van de handpalm is nog niet blauw. Dan gaat ze volgens de regels van het RIVM, want die kennen we inmiddels helemaal uit ons hoofd.
Begrijp ik. Ja.
De handen wassen, tussen de vingers, de bovenkant. En je ziet heel snel, de duimen zijn nog huidskleur en dus niet blauw. De polsen zijn nog volledig huidskleur. De lastige plekken zijn ook altijd maar weer de duimen.
Ja.
En je ziet de nagels. Ja, dus, kunnen we niet. Ja.
Eigenlijk kijk, alles wat nog niet blauw is, moet je nog even goed inzepen.
En het is een heftige kleur. Nou, dat is natuurlijk bewust, omdat dat de truc van de hele zeep is.
Ja.
Ze is in hele hete handen de zeep aan het afvoeden.
Ik zie het, ja.
Het is dus ook, je bent ten eerste heel erg goed bezig met je handen wassen. En daardoor wordt het gewoon makkelijker, omdat je een soort handleiding ziet. Ik heb mijn duimen nog niet gedaan. Ik zit tussen de vingers, zie je het nog, zit nog geen zeep. Dus daar wordt het makkelijker door. Wij vinden dat handen wassen ook echt leuker wordt, omdat je heel gefascineerd bezig bent met iets wat heel belangrijk is. Het is een soort wedstrijdje met jezelf, van doe ik het wel goed? Hebben we trouwens ook in bestellingen teruggezien dat mensen zeiden, nou, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Doe ik het wel goed? Kijk. Ik wil wel zo'n flesje hebben.
Ja.
Heel leuk om terug te lezen.
Ja.
En daarna wordt het ook beter, omdat je gewoon echt je hele handen, je gaat niet even snel je handen wassen. Je bent er echt minimaal 20 seconden mee bezig. Ja, het is, volgens ons dient het gewoon heel goed het nut van beter handen wassen.
Het zou zomaar eens een nog belangrijker momentje, meerdere momenten eigenlijk op de dag kunnen worden. Hè? Want ik zie dit mijn kinderen al doen, bij wijze van spreken.
Zeker, ja, kinderen staan ook hoog op ons lijstje. We hebben ook echt heel veel gesprekken gehad over, moeten we het niet specifiek op kinderen richten? Maar op een gegeven moment kwamen we op, het is, iedereen moet zijn handen goed wassen. En voor iedereen is het nu belangrijker dan ooit. En absoluut hebben we allemaal ideeën om specifiek voor kinderen te doen. En kinderen zijn er ook helemaal gefascineerd mee bezig. Mijn eigen zoontje van 3, die zegt altijd, mag ik de blauwe zeep, mag ik de blauwe zeep?
Ja, ja.
Die wordt er inmiddels wel een beetje gek van, maar oké. Dus zeker, kinderen vinden dit heel leuk om te doen.
Michelle, eigenlijk is het heel snel gegaan allemaal. Laten we even teruggaan naar het begin. Want jullie kunnen wel zoiets bedenken, maar zeep en cosmetica, dat was niet echt een branche waar jullie in actief waren.
Nee, goedemorgen. Echt niet, zou ik namelijk willen zeggen.
Nee.
We zijn beide in de media actief. Ik heb zelf een communicatieachtergrond. Maar je zegt terug naar het begin, dan ga ik terug naar maart van dit jaar. door de corona, de quarantaine, ineens thuis, wat natuurlijk al onwerkelijk was, ook voor ons, Sophie met een gezin, ik in mijn eentje. Vrij snel hebben we elkaar daarna opgezocht als zijnde afgewogen afweging. Sophie was de huis aan het verkopen, moest ergens naartoe. Ik woon alleen en groot. Dus ja, met elkaar samen veilig onder één dak, zeg
ja,
maar.
Ja, ja.
Maar ja, zoveel tijd, geen werk, veel nieuws over alle impact van corona. Maar ja, en dan zijn we toch twee ondernemers die denken, maar wat kan er wel? Is er niet iets wat wij kunnen doen? Ja, welke impact kunnen wij maken?
Blijf thuis en handen wassen. Dat was het enige wat elke dag maar om je oren slingerde.
Ja, ja.
Ja, dan zit je dus thuis met veel tijd en allebei een ondernemersgeest. En sta je de handen te wassen en ook met de kinderen. En toen dachten we, wat Sophie net ook al zei, kan het dan niet leuker? Kan het dan niet beter? Kan het dan niet makkelijker? Nou ja, en vanuit de dentale sector, de tandarts, ken je misschien wel die pilletjes, zodat je tandplak verkleurt.
Ja, ja,
dus
ja.
Het is niet per se rocket science. Alleen wij dachten, als het met tanden kan, kan het dan misschien ook met handen.
Ja, want dat moest die USP natuurlijk worden. Hè? Van een andere zeep, oké. Maar het moet ook nog een nieuwe functie hebben.
Ja, ja, exact.
Ja, ja. Dus en dat is om het op z'n zachtst gezegd, gelukt.
Ja. Ja, dat vinden we zelf ook wel, toch?
Absoluut. En dat blijkt dus ook wel uit de reacties die we onderweg tegenkomen. Want wij zelf vinden het een goed idee. Onze inner circle vond het een fantastisch idee. Die waren ook blij dat we weer doen wat we moeten doen. Ondernemen, dingen bedenken, dingen realiseren.
Ja.
Maar de cirkel daarbuiten wordt natuurlijk een goede toets. Dat wordt belangrijk. Want zien mensen inderdaad de toegevoegde waarde van dit product? Denken we inderdaad dat kinderen het leuk vinden? Maar we krijgen bijvoorbeeld ook uit de zorg voor mensen met een beperking of zo. Het is een functioneel hulpmiddel om die hygiëne te verbeteren. En dat is echt wel wat we hiermee willen bereiken.
Dan heb je het bedacht en dan moet het geproduceerd gaan worden.
Ja.
Wat is dan een volgende stap? Want ik gaf al aan, jullie komen niet uit die branche. Ja, bij wie bel je dan aan?
Nou,
zal ik deze antwoorden? dat is een goede vraag. En de praktische bezwaren van deze zoektocht zijn ook nog wel natuurlijk noemenswaardig in die quarantaine. Want iedereen zat thuis.
Ja, ja.
Dus wij begonnen met een blogje en een vlogje. Maar that's it. Die keukentafel bleef de keukentafel. In ons eerste graads netwerk, zoals dat zo mooi heet, zaten de mensen niet. Maar dan is het ineens, wie je allemaal schijnt te kennen. Goh, Michel, je moet eens bellen met die. Goh, Sophie, kijk eens daar. En via zijn we met een aantal, mogen we zeggen, producenten in contact gekomen. En toen zijn we naar onze onderwijs blijven luisteren van met wie voelt het goed? Bij wie kunnen we ook echt op de co-creatietour zitten? Wie vindt dit net zo spannend als wij? En wie durft het aan met twee nitwitten in de branche die wel weten waar ze naartoe willen?
Wat waren ze sowieso wel, Sophie, bereid om naar het verhaal te luisteren?
Absoluut, want we hebben ook bij producenten gezien, die hadden ook gewoon opeens best wel een probleem met de hele coronacrisis. En die zaten ook opeens met minder werk. En de partij met wie we inderdaad nu aan het co-creëren zijn, die vinden het gewoon onwijs leuk om ons wegwijs in het hele cosmetica wereld te maken. Maar tegelijkertijd hebben wij natuurlijk wel een media communicatie achtergrond. Dus we weten wel welk verhaal we willen vertellen. En ook dat we het dus samen met iemand willen doen. Wij kunnen dan wel geen verstand hebben van de zeep. Althans, we hadden geen verstand van de zeepwereld.
Ja, ja, ja.
Maar we hebben wel een verstand van hoe we iets willen vertellen. En dat is goed gelukt met hun. Ja.
Michelle, stap je daar dan, let op de woordspeling, bleu binnen?
Of help je het om zeep?
Ja, precies. Nou ja, je hebt hem. Hè. Heb je al een lijst met disclaimers meegenomen? Maar wacht even, dit is wel ons idee. We stappen nu bij een grote producent, fabrikant binnen. En voor je het weet is het niet meer ons idee en dan zien we het in de winkel.
Dat is een terechte vraag. En dat was ook het spanningsveld waar we ons meteen in bevonden. Het was ook... wij hebben elkaar heel erg aangekeken. Wat willen we doen? Gaan we de juridische route nemen en alles dicht timmeren en claimen? En voordat we gaan lanceren, weet ik veel, de ingewikkelde route.
Ja.
Of geloven we in het moment, in de kracht, in onze eigen kwetsbare route. Namelijk vanuit onszelf, in co-creatie met die producent, zoals we al zeiden. Gewoon maar samen gaan doen en kijken hoe ver we komen. Inmiddels hebben we natuurlijk wel een aantal juridische poortjes met elkaar genomen. Want we dachten, hey, dit is goed en het is nu blauw, maar het kan in allerlei kleuren. Dus we hebben wel als ondernemers nagedacht.
Ja.
Maar we zijn begonnen vanuit vertrouwen en geloof en de route vooruit.
En dat kan dus nog kennelijk anno nu.
Ja.
Want je hebt een deal.
Hè? Ja.
Op basis waarvan hebben jullie voor deze producent, ik weet niet of je de naam al kunt en mag noemen, gekozen?
Op basis van die onderbuik dus. We hebben een aantal mensen gesproken en de ene producent wilde dus via de juridische route dit aanvliegen. Maar deze dacht meer inderdaad, wij denken te kunnen maken wat jullie zeggen. Wat Sophie net vertelt, we hebben inderdaad wat ruimte in onze productiecapaciteit. Wij willen best de investering doen om de eerste ronde met elkaar te doen en niet meteen op factuur of rekening of wat dan ook. En ja, hou ons vooral op de hoogte van hoe het gaat. En ze vonden ons eigenlijk ook gewoon wel twee leuke meiden met een duidelijk doel.
Ja,
ja, ja. Was wel tof.
En inmiddels hebben we deze onze contactpersonen nog steeds nog nooit gezien.
We gaan ze morgen ontmoeten.
Oké, okay, het is allemaal
dus
digitaal gegaan.
Dus het is allemaal nog steeds digitaal gegaan. En we vinden het dus fantastisch om ze morgen eindelijk eens in real life te zien en naar de fabriek te gaan.
Maar het was ook voor hun spannend, want dat wisten wij natuurlijk ook niet in de cosmetica wereld bleu zoals we waren. Maar de hele wereld, er was een run op pompjes, dispensers, flesjes. Ja. Er is nog nooit zoveel vraag geweest naar flesjes voor handzeep, voor handgel, voor desinfectiemiddelen, voor dat soort dingen. Dus zij dachten, wauw, we kunnen wat maken wat jullie willen. Wij, dit is onze core business. Maar hey, we moeten samen wel even puzzelen naar hoe we dan, zoals jullie het willen, realiseren met onze kennis en kunde. Dat is misschien een grappig verhaal, maar uiteindelijk zijn Sofie en ik echt eigenwijs genoeg geweest. Omdat het flesje waar we uiteindelijk van hadden gezegd, dit wordt het, kregen wij buikpijn van.
Ja.
Sliepen wij slecht van.
Oké. Okay.
Het was meer een crème flesje, weet je wel, voor een lotion of zo. En niet een dispenserpompje zoals we dat met zeep willen. Zeker als je blauwe zeep hebt, dan wordt het één grote bende. Dus toen zeiden we, ja, we willen het toch niet. Kunnen we niet, kan het niet anders. Ook weer de, wat kan wel? Nou ja, was voor hun ook weer even puzzelen, want we hebben best een paar vragen gesteld die redelijk ongewoon waren. Lang verhaal kort, we hebben dus de zeep nu in grote jerrycans laten leveren. Althans, die gaan we morgen ophalen.
Ja.
En de flesjes hebben we via een andere route. Wel in overleg met de producent, maar ergens anders vandaan gehaald. Beetje de categorie, ja, gaat niet, bestaat niet.
Ja. En is er nog discussie geweest over de kleur, blauw?
Ja, ja, nou, ik zou het niet discussie noemen.
Okay.
Helemaal in de beginfase was het gewoon echt letterlijk, hoe moet het ruiken? Welke kleur moet het dan hebben? En over die kleur gesproken was het, wij zaten eerst, hadden we in ons hoofd op groen. En toen zei de producent, nou, zou je dat wel doen? Want het heeft toch een beetje ten eerste de associatie met groene zeep. En ten tweede, ja, snot.
Ah,
toen zeiden we, oh ja, oké. Okay, nee,
groen
nou,
is oké, okay, is een stoplicht. Een soort van onbewust oké. Okay.
Ja, nou, ja.
Nee, dus toen gingen we al gauw op de blauwe tour. Wat natuurlijk allemaal associaties heeft met fris en schoon. Het zijn allemaal psychologische dingen. Dus ja, voor blauw.
Ja. Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio met als studiogasten Sofie en Michelle Peters, bedenkers en initiatiefnemers van C-Soap.
Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio.
Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio en we gaan het hebben met de zussen Sofie en Michelle Peters over hun vinding, hun ontdekking, hun nieuwe product C-Soap. We hebben het net kunnen zien hoe het werkt, Michelle. Je handen zijn weer helemaal schoon.
Yes.
Wat weet je over wat er nou precies in die zeep zit?
Leuke vraag. Aan de ene kant alles. Aan de andere kant is het wel mijn vertaling als nog steeds een beetje semi-leek in de cosmetica wereld.
Ja.
Wat ik wel weet is wat wij belangrijk vinden is dat welke bestandsdelen erin zitten. Wat gebeurt er? Ik heb dus net mijn handen gewassen en ik voel dat ze nu ook zacht zijn. We hebben namelijk bewust gekozen voor een verzorgend ingrediënt. Ook weer even terug naar een van die persconferenties van Rutte. Hij zei, was je handen stuk? Iedereen had vellen op zijn handen hangen, schralen, vinger, nou, alles erop en eraan. Dus wij dachten, ja, als wij nou een oplossing willen creëren in deze crisis, dan moet het wel ook fijn voelen. En voor meerdere malen gewoon te gebruiken zijn. Dus het is verzorgend. Wat we ook belangrijk vinden is dat het uitlegbaar is in deze milieu, in bewustzijn rondom het milieu. Dus het is ook 95% of 98% laat ik even in het midden, maar met natuurlijke ingrediënten.
Oké.
Okay. Niet schadelijk voor het milieu.
Ja.
Ja.
En, maar goed, dan zit er iets in natuurlijk waardoor het blauwe van de zeep, waardoor er iets onzichtbaar blijft op je hand wat je niet goed hebt ingesmeerd.
Ja.
Dat is het geheim van de smid.
Nou ja, wat jouw huidskleur blijft, dat is gewoon je hand.
Ja.
Dus de zeep verkleurt wat je hebt ingezeept. Dus dat is net andersom dan dat jij het zegt. En als je vraagt naar welke ingrediënten het zijn, ik zei net al, we zijn van een kwetsbare, openlijke route. Het staat er gewoon op.
Kijk.
En het zegt mij niet zoveel. Die duurzaamheid en de verzorging vonden wij belangrijk, vinden we nog steeds. De kleur is het onderscheidende ding. Dat wordt door een kleurstof gerealiseerd die vriendelijk is voor mens en milieu. En de rest, ja, is een beetje abracadabra.
Jullie zijn ineens eigenlijk ook door de PR, door de publiciteit ook van de afgelopen dagen een serieuze start-up geworden. Daar hoort een heel stappenplan bij. Ik zie grote whiteboards met pijlen en kruisen vormen. In dit geval misschien helemaal niet. Want het overkomt je.
Praktisch sowieso geen whiteboard, want we zitten alleen maar achter die laptop te rammen als een idioot. Maar we hebben tot nu toe was het steeds een heel duidelijk plan met wat willen we. We willen dat zoveel mogelijk mensen beter gaan handen wassen op een leuke en makkelijke manier. Nou, daar hebben we dit product voor gemaakt. Het product is er nu. Wij zijn opeens out in the open. Het product is opeens out in the open. En nu is het inderdaad als een soort rollercoaster. Is gisteren een bom ontploft na die publicaties. En we gaan even een week dit allemaal over ons heen laten komen. En dan gaan we een heel goed strategisch plan voor groei maken.
Maar wel met een heldere stip op de horizon. Wat Sofie ook zegt. We weten wel dat wat we willen is vrij duidelijk. Is echt wel misschien ook een hoog over doel. Maar de route daar naartoe, je kent dat plaatje vast wel. De expectation is één rechte lijn naar dat doel toe. De reality, nou, die heeft iets meer bochten, haken en ogen. Maar dat is ook wat het mooi maakt. Dat is ook volgens mij wat we redelijk bewust doen. Het is natuurlijk wel spannend. Maar we kiezen bijvoorbeeld ook die publicatie. Gevoelsmatig komt die net een beetje te vroeg. Want, ik mag niet vloeken, hè. Maar, want, oh jee, wat gaat er gebeuren? Ja. Er komen waarschijnlijk 300.000 vragen. Nou, dat klopt. Maar het helpt ons ook. Ja, er komt zoveel tractie dat het ons ook vooruit helpt. En als je route helder is, je einddoel, dan is het alleen maar leuk om bochtjes te pakken.
Twee van die facetten bij dat whiteboard waar je normaal gesproken in een normale wereld voor zou zijn gegaan, zijn bijvoorbeeld, hoe kom ik aan investeringen en hoe ga ik die marketing bedrijven? Laten we die allebei eens bekijken. Investeringen, want ineens komen er vele flesjes op de markt. Dat is volgens mij nog een understatement. Het moet ontwikkeld worden. Hoe hebben jullie dit kunnen regelen in zo'n korte tijd?
Klopt. Nou, we zijn daarin begonnen met eigen middelen. We dachten, we hebben tijd. We werken allebei als zelfstandigen. Dus het is ook, we zijn gewend om een buffer op te bouwen. We zijn ook gewend om te kiezen voor als je denkt, ik heb iets in handen, dit gaat lukken. We hebben elkaar diep in de ogen aangekeken. Geloven we hier echt in? Is dit de route die we willen nemen? Laten we het dan faseren op een behap en betaalbaar deel 1, waarin we kunnen ontwikkelen, produceren in eigen beheer. Dan ben je ook niet afhankelijk. Dan heb je ook geen verantwoording af te leggen. Dan mag je echt doen waar jij in gelooft. Daarna, over het whiteboard gesproken, komt natuurlijk wel de welbekende hockeystick in beeld. Want dan is natuurlijk geld nodig om massa te maken. Ja. Maar dat is een volgende fase. We zijn wel aan het praten. Maar heel eerlijk, is nu het geld, ook op de geluiden die we uit ons heen horen, niet onze grootste uitdaging. Dat is misschien best wel een beetje cool om te zeggen. Maar er is zoveel enthousiasme en geloof en ook een gedegen plan en strategie, dat ik echt geloof dat dat goed komt in de volgende fase.
Wat is het merk en product nu 100% eigendom? Of zit daar ook de producent bij?
Nee, is er 100% van ons.
Okay.
Een van de dingen die we nu echt, als je hebt over investeringen, waar we in geïnvesteerd hebben, is inderdaad eigendom, merk, rechten. Gezellig als altijd, juristen.
Dan gaan we naar marketing.
En tijd, laten we dat. Ja, marketing, tijd, mooi brug. Want dat is natuurlijk ons eigen ding.
Dat is precies als jullie vakgebied. Communicatie vooral.
Ja, exact.
Dus het marketingplan van hoe je dit op de kaart gaat zetten. Nou, daar helpt de media-aandacht natuurlijk ook bij.
Enorm.
Maar straks lig je in de winkel. Straks ben je online te koop. Dan moet het verhaal op een andere manier verteld gaan worden. Hoe ga je dat aanpakken?
Nou, daar hebben we nog niet een stappenplan van 1 tot en met 5 voor. Maar we hebben wel. Wat heel fijn is aan ons is dat we zussen zijn en op onze onderbuik vertrouwen. En die is 99% hetzelfde.
Ja.
Dus we doen dit heel veel op gevoel. Ook de kwetsbare route die we nu doen. We hebben een product. We liggen nog niet in de winkel. Dat is eigenlijk de uitdaging waar we nu voor staan. Hè? Hoe gaan we? We willen op zoveel mogelijk aanrechten terechtkomen. Dan betekent het dat je een groot bereik moet hebben. En dat ook veel mensen het moeten kunnen kopen. Dat is onze grootste uitdaging van nu. En verder is qua marketing van C-Soap het verhaal, geloven we dat het ontstaansverhaal wat we nu aan het vertellen zijn, gewoon is zoals het is. Het is zo eerlijk, het is zo kwetsbaar. Het is inderdaad storytelling. Dat is dan onze achtergrond. En we geloven erin dat dat.
Ja, storytelling en aanvullend. Wij zijn ook wel van plain and simple. We hebben met elkaar gezegd, eigenlijk is onze strategie zo kort als het kan. Dat past zelfs op een bierveeltje. We hebben geen whiteboard voor nodig. Aandacht maakt aantallen. Daarom staan we nu ook bijvoorbeeld bij jullie in de studio. We geloven echt dat we in deze prille fase, als we mensen meenemen in het avontuur wat wij aan het meemaken zijn, vanuit een goed geloof en vertrouwen en echt wel ons strategisch doel, dat het gaat bewegen. Nou, zie hier.
Ja, en misschien is dat strategisch nog wel uit te leggen. Dat we heel vaak ga je natuurlijk eerst het aanbod creëren. En dan ga je kijken of de vraag daar inderdaad bij past. En wij hebben best wel brutaal gezegd, weet je, we draaien dit gewoon om. We gaan eens kijken. Wij gaan inderdaad in eigen beheer die zeep maken. volgens ons gaat dan de vraag ontstaan. Nou, dat is letterlijk in één dag is dat bevestigd. Want die mailbox, die blijft maar daar blijven ze maar binnenkomen. Dat zullen we nu wel weer mee achterlopen.
Ja.
En we zijn daar een beetje brutaal in geweest. We gaan eerst die vraag creëren. En dan gaan we ervan uit dat we die aanbodkant kunnen invullen.
Ja, want ja, dat bewegen, dat vertelde je net al even, dat gaat eigenlijk bijna vanzelf. Hè? Want je sprak net op zoveel mogelijk plekken op dat... Nee, zoveel mogelijk een plek
aanrechten, op het aanrecht.
Ja. Maar de gezondheidszorg heeft zich ook al gemeld.
Ja, zeker.
Wat kun je daarover zeggen?
Nou, we hebben mailtjes. Ja, ik heb het net ook al eventjes tijdens het liedje verteld. Ik heb gisteren gewoon met kippenvel de mailtjes zitten lezen. Omdat er gewoon mensen zijn die zeggen... ik werk zelf in de kinderopvang of mijn vrouw werkt in de gehandicaptenzorg. En daarbij, hygiëne is belangrijk, maar het is ook gewoon moeilijk voor bepaalde bevolkingsgroepen. Ja. En daar willen we gewoon ook echt vanuit ons hart mee helpen. We vinden het ten eerste fantastisch om eindelijk eens een keer een concreet product te ontwikkelen als ondernemers. Maar ik kreeg echt kippenvel bij die mailtjes dat we nu gewoon mensen kunnen helpen met beter voor hun eigen hygiëne zorgen.
Ja,
dat vind ik echt, ja, wat ik zeg. Ik krijg er gewoon kippenvel van. Ja. Ja.
Dus wat aanvullend daarop is inderdaad, we zijn nu via de individuele mailtjes die we krijgen, maar we hebben ook op LinkedIn best wel een grote... we nemen mensen echt mee in het verhaal. Ja. Dus daar krijg je natuurlijk ook wel van relaties en netwerk en via tips van grotere gezondheidsinstellingen. Want dat was je vraag, kun je daar wat over vertellen? Daarmee zijn we gewoon aan het praten van... joh, ik heb zoveel cliënten, zoveel vestigingen. We moeten met elkaar puzzelen, maar we geloven dat dit zou kunnen werken. Ja, we zijn aan het praten. Hoe dan? Wat heb je dan nodig? Je hebt in instellingen ook vaak van die pompjes aan de muur... in plaats van dit soort handpompjes. Dus ja, kan dat ook? Ja, dan ja, nee is geen antwoord. Dus ja, dan zijn we aan het zoeken naar wat is nodig om te helpen.
Waar, wanneer en hoe kan ik hieraan komen als CISO? Waar is het straks verkrijgbaar?
Op CISO.nl. Zijn we nu de webshop functie aan het afmaken. Dus dat is ook een van de haakjes van de publiciteit. Ik kom net iets te vroeg, maar geeft niet.
Ja.
Dat lossen we charmant op. En dus is het online te bestellen. En de vraag is nu, in welke winkels komt het te liggen? En daar hebben wij ook nog geen antwoord op.
En dat doe je in overleg ook met de producent? Of is dat helemaal ook jullie ding?
Nee, dat is ons eigen ding. Omdat het is gewoon onze zeep.
Met zij helpen met het maken.
Ja.
En
ja.
Je wilt natuurlijk die supermarkt in.
Ja.
Ja, het liefst wel, want wij denken op zoveel mogelijk aanrechten. Nou, we hebben een enquête gedaan onder alle mensen. We vragen mensen op straat, wat vind je ervan? Waar koop je zeep? Mensen denken, wat doe je? Ja, ik wil gewoon weten waar u de zeep koopt. Dus wel eens, moet je soms inleiden, hebben we geleerd. maar mensen geven terug. Ja, ik ben in de supermarkt, of koop bij de drogist. Of ik ben een speciaalzaak. Wij leren van...
Online boodschappen.
Hoe doen we dat? Ik bedoel, NS2 is niet representatief. Waar koop jij je zeep?
CISO.nl.
Ja.
Bij deze. We blijven jullie volgen vanzelfsprekend. Dankjewel, Sophie en Michelle Peters, bedenkers en initiatiefnemers van CISO. En nogmaals, alle informatie over hun zeep en straks ook de verkoopadressen vind je op CISO.nl. En dat was hem weer. De 2 uur durende live-uitzending van De Ondernemer op de vaste dinsdag op New Business Radio. Deze aflevering is terug te luisteren op onder meer deondernemer.nl en de bekende podcastkanalen. Dank aan mijn technische steun en toeverlaten Robert Denneman. Mijn naam is Robert van der Ham. Tot een volgende.
Dit is New Business Radio.
De Ondernemer.